Daarna mogen we door Gods genade nog zijn woord horen. Wij doen dat uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 7, vers 1 tot 17.
Nadat hij nu al zijn woorden volleindigd had ten oren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere overman overonderd, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden en biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. En deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstig zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman overonder tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de kruisknechten onder mij en ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de anderen kom en hij komt, en tot een dienstknecht doe dat en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen die een enige geboren zoon zijn moeder was, en zij was weduwe, en een grote schade van die stad was met haar. En de Heere aziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil, en hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving en allen, en zij vereerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in alle omliggende landen.
Weet dat de tekst voor de prediking is het gedeelte waar boven staat de jongeling te na in vers 11 tot en met 17. Gemeente, lijdenstijd. Lijdenszondagen. En dan moeten we onszelf altijd weer afvragen, weten we daar wat van? En dan bedoel ik niet allereerst in ons eigen leven. Want dat zeggen we wel eens tegen elkaar. De een heeft dit en de ander heeft dat. We hebben allemaal wat. Maar lijdenstijd en de prediking over het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat we daarin komen. Door middel van de lijdensprediking. En dat betekent ook, zoals ik dat namens u ook tot de Heere in mijn gebed heb geprobeerd uit te drukken, daar de tijd voor nemen in de lijdenstijd. Niet om carnaval te vieren op welke wijze dan ook. Maar om te gedenken, gemeente, gedenken, dat is een werkwoord. Dat vraagt tijd. Dat vraagt zelfverloochening. Dat vraagt verandering in je agenda. Doorstrepen en invullen van de dingen die er bij God te doen zijn. In de zending van zijn enig geboren zoon. En dan komt er in Gods woord achteraan onze Heere. Onze Heere. Gemeente, vanmorgen willen we iets overdenken van hij wacht er even mee. Wat het voor de Heere betekent. En dan in het verlengde daarvan wat het voor ons betekent. Het lijden van de Zoon van God, Gods enige geboren Zoon, wat het voor de Heere betekent en wat het voor ons betekent. De gemeente, als u nou uw Bijbeltje voor u hebt en jullie, dan kan ik het iedere keer ook zomaar aanwijzen. Geeft ook een beetje aan dat je erbij bent. Dat is voor een prediker altijd fijn als je ziet dat de mensen erbij zijn, dat ze er niet onverschillig bij zitten. En dan lezen we hier in het begin van ons gedeelte, vers 11. En het geschiedde de volgende dag, nou in het oorspronkelijke staat niet de volgende dag, maar direct daarna. En wat was er daarvoor dan? Wel, dat hebben we gelezen, dat is die heidense hoofdman die in nood is over zijn slaaf, over zijn dienstknecht. Dat is al een wonder op zich natuurlijk. En hij gaat ook met zijn nood naar het goede adres. Naar Jezus. Dat is altijd weer een lijn die aangegeven wordt in Gods woord. Naar Jezus toe. Niet naar de buren. Niet naar wie of wat dan ook. Maar naar hem toe. Met je nood. Wel, dat doet die Romeinse hoofdman. Die gaat naar Jezus toe. En dan vindt hij ook antwoord op zijn geloofsvraag. Want de Heere zegt, zo groot een geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Dus als je nou wil weten wat een groot geloof is vanmorgen, dan moet je dat even lezen. Dat is dat je tot de Heere zegt, ook op dit moment in je gebed, in je nood tot de Heere. Heere, spreek slechts één woord. Dat is een groot geloof. Er is dus ook een klein geloof. Anders was er geen groot geloof. Er zijn ook kleine gelovigen. Weet je wat die bidden? Misschien bidden we het zelf wel vaak. Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is ook een beetje zelfkennis. En dan lezen we hier, en het geschiedde, dat betekent dus de volgende dag, maar dat is eigenlijk direct daarna naar het oorspronkelijke, dat hij ging. Dan moet je het zo lezen zoals ik het net zeg. Dat hij ging. De Heer Jezus die neemt het initiatief. Hij gaat. Er is niemand die naar hem vraagt. Er is niemand die gebeden heeft van, Heere, wilt u nou daarna inkomen? Nou ja, niemand. We zullen toch straks horen dat het misschien nog wel iets anders kan zijn. Want de Heere werkt soms op zo verrassende, ongedachte wijze, gemeente. Maar onthoud nou, ouderen en jongeren, dat hij gaat. En waar hij komt, komt hij om te overwinnen. En hoe is hij daar nou gekomen? Ja, dan kun je zeggen uit Capernaum, waar die Romeinse hoofdman was. Maar als je daar nou over nadenkt, hoe kan hij nou naar Naïn gaan? Dat kan alleen als hij op de aarde is. In die omstandigheden. Mens geworden. Daar heb je al een hele dag voor nodig, gemeente, als je daarover mediteert in het licht van de schriften, biddend om de Heilige Geest, om dat wonder van de menswording. God uit de hemel gekomen en mens geworden. Geworden uit een vrouw, uit een maagd, geworden onder de wet. Ga daar maar eens over nadenken in deze lijdenstijd. En hij is gekomen om te gaan. Waar naartoe? Nou, daar heb je ook weer een volgende dag nodig om over te mediteren waar hij naartoe gaat, namelijk naar Golgotha. Hij gaat, vrijwillig, zonder dat iemand hem daarom gevraagd heeft, want dat lezen we ook in de Bijbel. Misschien hebt u er al aan gedacht op dit moment, aan het Johannesevangelie hoofdstuk 1, er is niemand die God zoekt. Romeinen 3, Johannes die schrijft, de apostel der liefde, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er is niemand die God zoekt, ook jullie niet jongens. Jullie zoeken God niet, waarom ben je in de kerk? Maak je dan nou eens vragen, waarom ben je nou in de kerk? Kijk, en als je nou naar de kerk met een biddend hart gekomen bent en je zegt, Heere, wilt u zich aan mijn hart openbaren door de prediking van uw woord, door uw belofte woord. Op u heb ik gehoopt, dan is dat niet omdat u God zocht, maar omdat God jou zoekt. En dan ga je God wel zoeken. Daartoe ging hij, gemeente, de hemel uit en deze wereld in en op die wonderlijke wijze geboren worden uit een maagd. Kun je het begrijpen? Dat kan immers helemaal niet. De wereld lacht erom. Je zegt, die dwazen die geloven dat er een geboorte kan plaatsvinden uit een maagd. Ze kunnen tegenwoordig veel. Zelfs geboren laten worden uit een maagd. Maar niet zoals deze geboorte van de enige geboren zoon van God. Uit een maagd door het wonderwerk van de Heilige Geest. Hij ging, gemeente, waar zit daar veel in? Daar kun je een week over mediteren. Hij ging. Hij kwam. En hij gaat door. En hij gaat naar een stad, lezen we in dit tekstgedeelte, genaamd Naïn. Dat is aan de voet van het Gilboa-gebergte in de vlakte van Israël. De Jordaanvallei, als u in Israël geweest bent, dan kunt u het ongeveer zo wel voorstellen. Als je naar rechts kijkt, als je voor die stad staat, dan zie je daar in de verte, in de schemering, zie je daar de berg Tabor, de berg der verheerlijking. Even links daarvan ligt Nazareth. 30 kilometer verder aan het ten noorden ligt het meer van Galilea. Daar kwam de Heere vandaan, uit Capernaum. Ja, we lezen er allemaal zomaar even voorbij, Naïn. Wordt in de Bijbel verder niet genoemd. Liefelijk gelegen. Prachtige omgeving. Maar dan gebeurt er wat. Te midden van die velen van zijn discipelen lezen we en een grote schare, een hele grote schare, komt hij in de richting van de poort. Alle steden in Israël hadden een poort, daar kun je ook nog weer heel veel over zeggen. Het zou allemaal te ver gaan en te lang duren, gemeente, maar denk aan de geschiedenis van Rut. In de poort werd terecht gesproken, in de poort vergaderden de stamoudsten enzovoorts. Tot die poort komt hij, maar er is nu geen vergadering. Want als hij aan die poort van de stad genaakte, als hij daar dichtbij kwam, en dan schrijft Lucas, zie daar, dat is een woord in, zeg maar in het Nieuwe Testament, in het Oude en Nieuwe Testament altijd een woord, dat betekent, als dat er staat, nee, dat je dan echt goed moet gaan opletten. Dan moet je de pen van je leven even neerleggen en dan moet je er helemaal bij zijn. Dat betekent dat woordje zie. Zijn we erbij, gemeente? Moet je kijken wat er aankomt uit die poort. Lucas schrijft, zie het staan, een dode. Er komt een dode uit de poort. Hij ging. Dat is de enige geboren zoon van God gekomen uit de hemel. Op zijn lijdensweg ontmoet een dode. Heeft ons dat ook wat te zeggen, gemeente? Of lees je er nou zo aan voorbij? Hoe is nou de dood in de wereld gekomen? Kijk, en dan kunnen we dat zo even opzeggen. In Adam gevallen. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. We weten het allemaal al. 4 eeuwen prediking op het eiland Urk. 4 eeuwen reformatorische prediking onder dit volk. Dan weet je toch uiteindelijk allemaal al. Dan ben je net als het volk onder Jeremia. Dan zeggen ze al, nou maar eens op met je Jeremiëren. We weten het al. Is dat ook onze houding, gemeente? Godsdienstig. Een keer of 2 keer in de kerk. Maar heeft het je nou ook al gebracht aan zijn voeten? Weet je nou ook van die momenten van verbrokenheid, van verslagenheid, omdat je geconfronteerd wordt met de dood en dat de beschuldigende vinger is naar jezelf toe? Hoe is die nou in de wereld gekomen, die dood? Die ziekte, die psychische nood, die ellende, die oorlogen. Dat mensen het uitschreeuwen naar de hemel toe zonder dat ze God bedoelen. Vanwege de noodgemeente. Wat denk je nou als je weet hoe dat in de wereld gekomen is en dat ik in Adam die dood over mijzelf gehaald heb? Dat de mens dan blijft staan? Of dat hij op zijn knieën komt? En dat dan het evangelie zo'n wonder wordt. Niet om het maar even aan te nemen voor kennisgeving. Maar dat het door je hart gaat. Dat je geweten verlevendigd wordt. Dat je komt tot de uitroeping, ouderen en jongeren, wees mij de zondaar genadig, o God, naar uw grote barmhartigheid. Een dode werd uitgedragen. Ja, wat moet je ermee? Je kunt hem niet in huis laten staan. En het was in de dorpen en de steden van Israël zo dat binnen de muren niet begraven mocht worden. Dus hij werd uitgedragen. Het zijn er al veel de laatste weken uitgedragen gemeenten. Op Urk. Soms na een ziekbed, soms plotseling. Dan zit je opeens alleen. Dan moet je je man of je vrouw, je jongen of je meisje uitdragen. Wat een gang. En daarom zijn er ook veel mensen mee. En bijzonder ook bij deze vrouw. Deze vrouw hebben ze allemaal gekend. Een weduwvrouw. En die weduwvrouw die had één jongen. Geen twee, geen vijf, maar één. En die ging dood. Jongens, die ging dood. En die werd uitgedragen. We lezen die indringende woorden hier. Zie ze staan. En hij was een enig geboren zoon van zijn moeder. Dan gaat je door merg en been. Alleen al dat woordje moeder. Een enige geboren zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. Nou ja, dat is vandaag als het gaat om materieel en financieel niet zo'n ramp. Al moet je er dan misschien wel een beetje benauwd door, maar ik bedoel maar. Maar dat was toen wel zo. Je had geen hulp. Ja, je had een zoon. Maar die heeft ze niet meer. Ja, je hebt ook de godsdienst, je had toch ook de kerk, ze kon naar de diaconie. Maar ja, er staat van dat de Heere Jezus zegt dat juist die godsdienst de huizen van de weduwen opeet. Die verrijken zich met het klakarige van de weduwen ook nog. Van de godsdienst moet je het maar hebben, gemeente. Dan kun je beter thuis blijven. Een enig geboren zoon van zijn moeder en zij was weduwe. Wat wordt er door Lucas hier neergezet? Op indringende wijze. Misschien zijn er in de gemeente die er iets van meevoelden. Zelf van de lijve ondervonden. Misschien niet een enige geboren zoon. Die zijn er trouwens ook in de gemeente. Die een enige zoon verloren. Dan kun je het meevoelen. Ik was pas bij een weduwvrouw. Die haar man ook pas al verleden was. En toen zei ik, als ik nou aan Anneke denk, aan mijn vrouw, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Toen zei ze, Jacob, jij kunt je dat niet voorstellen. En dat is ook zo. Kunt je pas voorstellen als het werkelijkheid is. En dan zijn we weer bij die weduwvrouw terug. Met haar enig geboren zoon. In diepe ellende. En een grote schare was met haar. Dat is ook een heerlijk woord. Niet een kleine schare, uit diezelfde stad zat heel veel meeleven en dat is niet niks. Als je soms in een ziekenhuis komt bij mensen te bezoeken of je moet er zelf wezen, dan hoor je de verpleging altijd zeggen, nou, die uit Urk, moet je kijken, die heeft zoveel kaartjes ontvangen. Daar hebben wij ons al verwonderd. Het is een goede zaak, gemeente. Dat was hier ook zo. De dorpelingen kenden haar allemaal en ze hadden een dag vrijgenomen om mee te gaan op die laatste tocht naar het graf. Maar dan moet je die twee versen, het laatst van dat ene vers en het begin van het volgende vers, goed lezen. En een grote schare van de stad met haar en de Heere. Voel je wel? En de Heere. Met haar. Kijk, en dan kom ik even op dat gebed terug. Ik ben ervan overtuigd dat als de Heere een zaak gaat doen, dan moet je goed luisteren. Als de Heere een zaak gaat doen, dan legt hij het gebed daartoe om die zaak in het hart van zijn volk. En met name dan de direct betrokkenen. Als de Heere grote dingen gaat doen, dan legt hij dat in het hart van zijn volk. Want hij wil er om gebeden zijn. En die gebeden zal hij zelf moeten veroorzaken. Zelf moeten planten in het hart, want er is niemand die God zoekt van zichzelf uit. Kennen we die gebeden, gemeente? Ken nou het gebed. Anderen ben geen christen. Dan bedoel ik niet de tafelgebeden, of dat is allemaal natuurlijk ook heel mooi, ook als voorbeeld voor onze kinderen, maar het gebed, dat hartengebed, dat je hart tot de Heere komt. Dat je komt met gebogen knieën des harten in ootmoed. Daarom is de Heere gekomen. Nee, niet om het gebed, maar wel op het gebed. Helemaal van Capernaum af is hij naar Nain gekomen. Door de trekkende kracht van zijn vader, door middel van de gebeden gelegd in het hart van zijn volk. En de Heere met haar. Niet tegen zelfs al ga ik door een dal van de schaduwen des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die gemeente. Weduwen en weduwnaren rouwdragenden, die vertroosten mij. En de Heere haar ziende. Nou, dat is hier prachtig vertaald, dat woordje ziende, want zo staat het ook in het oorspronkelijke, een tegenwoordige deelwoord. En dat betekent, gemeente, dat hij haar, en ik kan het niet anders zeggen dan dat hij haar echt ziet. Dat wil zeggen, hij ziet haar in het hart. En hij ziet daar het werk van zijn vader in haar hart. Zo ziet hij haar. En zo ziet hij ook ons vanmorgen. Als hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Geloven we dat, gemeente, dat de Heilige Geest op dit moment door middel van het woord werkzaam is. in de gemeente. Dat Christus zelf tegenwoordig is door de Heilige Geest. Dat we zijn en dat we zitten in de tegenwoordigheid van God Almachtig. Dan ga je van de weeromstuit anders zitten. Als de koning erin komt, dan ga je bijna staan. En is er dan ook in ons hart gemeente, spreek Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, hoort naar uw hoog bevel, bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, de Heere ziet je in je hart. En ziet hij dan nou ook het werk van zijn vaders? Want niemand komt tot mij tenzij dat de vader hem trekken. En niemand komt tot de vader dan door mij. Ik en de vader zijn één. En de Heere haar ziende. En wat is daar de vrucht van dat zien van de Heere, van die weduwe daar en ook vanmorgen van u, jou en mij. Met innerlijke ontferming bewogen gemeente. Daar staat een woord in het oorspronkelijke dat drukt typisch uit dat zijn buik inkrimpt. Ik zeg het maar op menselijke wijze, dat het te maken heeft met zijn darmen die gaan bewegen. Hij wordt innerlijk met ontferming bewogen. Het beweegt hier bij de Heer Jezus. Dat zijn nou de ontfermingen Gods gemeente door middel van zijn zoon die hij in deze wereld gezonden heeft. Hier in die woorden wordt uitgedrukt het vaderhart van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij is bewogen met haar. Zie ze staan. Zie ze gaan. Vanmorgen. En hoor je hem spreken. Gemeente, dat is nou het allerbelangrijkste van dit hele gedeelte. Het spreken van de Heere. Psalm 34. De Heere spreekt en het is er hij gebied en het staat er. En de levende prediking van het evangelie is zijn woord vanmorgen. Hij spreekt. In de actualiteit van vandaag, van het nu, van het heden, van Gods genade. En dan zegt hij en dan spreekt hij die ontstellende, onbegrijpelijke woorden. In die situatie moet je je voorstellen. Ze brengt haar enige geboren zoon, haar enigste, haar liefste, die ze niet missen kan, naar het graf. Zou je dan niet wenen en luid het uitroepen, al wenende en gaande? En dan hoort ze opeens zeggen: ween niet. Zie ze staan. Die weduwe. Vol van tranen. Je weet het niet meer. Redeloos en radeloos. Wat moet ik nu? Nou, het gaat er nog niet eens om haarzelf. Het gaat er om haar zoon. En dan hoort ze zeggen: ween niet. In het oorspronkelijke staat het eigenlijk zo: houd op met wenen. Het is een heel mooi woord, al tekent het een verdrietige zaak aan. Daar staat, en ik wil dat uitspreken ook voor de Zeg maar, dan hoor je de klank daarin. De Heere zegt mijn, dat is niet mijn klei. Hoor je het? Mijn klei. Klagend wenen. Ik weet wel, en misschien luisteren er mensen mee die het Grieks machtig zijn, tot op zekere hoogte, die zeggen, ja, maar dat wordt toch wenen mee bedoeld. Ja, dat weet ik wel, maar in die uitspraak zit nou dat, die metonatie van dat klagen. Mij kleien. Houd op met wenend klagen. En dan kun je zo voorstellen, dat heeft ze ook gedaan. Maar hoe kun je dat nou zeggen in zo'n situatie? Dat zullen de broeders niet in zo'n situatie moeten zeggen. Want dan zeggen die zijn gek geworden, onbekwaam tot het ambt. Ik zal me niet erachteraan zeggen en geneigd tot alle kwaad. Waarom kan hij dat wel zeggen, gemeente? In die situatie, tot die weduwe. Dat ze niet moet klagend wenen, wel omdat hij de oorzaak kan wegnemen. Daarom kan hij het zeggen. Hij kan de oorzaak wegnemen. En wat is de oorzaak van haar klagen, zeg het nou eens. Dat is de dood van haar enige zoon. En de oorzaak van dat klagen kan hij wegnemen. En dan lezen we weer dat woordje in vers 14. En hij ging toe. De Heere die is de machtige, hij heeft het initiatief, hij gaat voor en hij komt de dood tegen. Dood, waar is uw overwinning? Hier is het leven. Nou ja, leven moet je die man zien. Jesaja 53 wordt hij beschreven als een man van smarten. Juist als hij geconfronteerd wordt met de gevolgen van u, jou en mijn zonde, die de dood tot gevolg hadden, tot op de dag van vandaag toe, is hij de man van smarten, want daarom is hij ook innerlijk bewogen, gemeente, omdat hij ook de oorzaak van die dood kent. U, jou en mijn zonde. En toch gaat hij toe. Waarom? Dan moet je niet direct zeggen uit zondagsliefde. Dat is het tweede. Wat is dan het eerste? Hij is van zijn vader gezonden. Hij is de gezondene des vaders. En in de zoon gaat de vader toe. En doet de zoon de wil van de vader. Hij doet absoluut niets, gemeente, van wat hij de vader niet ziet doen in de hemel. Want ik en de vader zijn één en hij ging toe en raakte de baar aan. Nou, dat mag niet. Dat heeft de wet ten strengste verboden. Want die baar aanraken is net zoveel waard als die doden aanraken. Wat doet hij nu, jongens en meisjes? Hij raakt een dode aan. Dat mag niet van God. Waarom doet hij het dan toch? Nou ja, of je het begrijpen kunt of niet, maar omdat God het wil, tegen zijn eigen wetten in. Hoe kan dat dan? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom doet de Heere dat nou? Omdat het van zijn vader moet en omdat de vader wil dat doden levend worden. Maar hoe kan dat nou? Ja, zeg je op het machtswoord van de Heer Jezus. Ja, dat weten we wel, dat komt nog wel. Maar God stoort hem dan over de zonde. Wordt dat even dan zo weggevlakt? Dat vergeten we even, zand erover. Er zal wel betaald moeten worden voor die overtreding. Voel je hem aankomen, gemeente. Hier is die schuld overnemende borg. Die door middel van die aanraking van die doden. Moet je luisteren. Door zijn vader tot zonde wordt gemaakt. Omdat hij straks de straf over u, jou en mijn zonde kan dragen aan het vloekhout. Moet dragen van God. Daarom gaat hij toe. En raakt hij de baar aan. En hij heeft zoveel gezegd dat zijn aanraking van de baar voor de dragers het teken is om te blijven staan. Want hier is de koning die regeert, gemeente, in die armzalige gestalte. En dan gaat de Heere spreken. Jongeling. Het is dus al een jongen die zijn moeder kon helpen. Ik zeg u. Ja, maar we spreken toch niet door doden? Nou, dat doen we wel, lees maar in het Turkenlands. Doden worden zo vaak aangesproken. Lieve vaders en moeders, besties en bijbers. Nou, dat moet je niet doen. Die doden, die hoort het toch niet meer. Het is alleen sentiment. Eerlijk is eerlijk. Het zegt alleen iets van jezelf. Maar hij spreekt de doden aan. Omdat hij het leven is. Hij kan de dood niet verdragen, gemeente. En zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Hij zegt vanmorgen tot een dode zondaar, die nog neerzit en denkt aan de koffie straks na de kerk. Oud en jong, hij zegt het door het machtswoord van de prediking, zijn eigen woord, jongeling, ouderen, ik zeg u, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan zijn er vanmorgen die opstaan, die straks veranderd de kerk uitgaan. En weet je waar dat nou begint? Dat nieuwe leven, van dood levend geworden, begint in je denken. Let er straks maar op. Als je nog steeds denkt aan morgen en aan de zaken en aan gisteren en aan je vrienden en vriendinnen en wat je daar allemaal mee kunt doen, dan ben je niet levend geworden. Maar als nou de Heer je gaat achtervolgen, ook in je gedachten, dat je niet meer van hem af kunt komen. dan ben je levend geworden. Een mens wordt veranderd in zijn denken. Romeinen 12, vers 1 en 2. Zoek het straks maar op. En dan lezen we, gemeente, ziet u het staan, en de dode zat overeind. Er staat niet, jongens en meisjes, en de levende kwam overeind. Of de zieke kwam overeind, dat was zo met die knecht van die Romeinse hoofdman wel geweest. Maar er staat echt de dode. En de dode zat overeind, dat kan toch helemaal niet, ja zeker bij de Heere wel. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat. Niemand anders kan dat. De grootste chirurg in Nederland en in heel de wereld niet. Maar de Heere kan dat door zijn woord. Waardoor hij ook de hemelen en de aarde geschapen heeft, gemeente. En de dode zat overeind. En wilt u nou zeker weten dat hij leeft, dan moet je lezen. En begon te spreken. Jammer genoeg weten we niet wat hij gezegd heeft. Maar ik denk dat hij allereerst gesproken heeft tot zijn moeder. En gezegd heeft, moeder, ween nou niet langer meer. Mij klaaien. Gemeente. En hij gaf hem aan zijn moeder. Staat eigenlijk, hij gaf hem terug aan zijn moeder. Dat zie je in heel de Bijbel. Ook bij Elia, als Elia nadat hij de Heere daarom gebeden heeft, dat hoeft de Zoon van God niet, maar van dood levend heeft gemaakt, wat de Heere hem gebruikt heeft daartoe, dan geeft hij hem ook weer terug aan zijn moeder. De Heere geeft ze terug, gemeente, die hij levend maakt, ook geestelijk levend maakt, in het gezin. Zul je erop letten, straks? Zijn ogen veranderen. Hij kijkt anders. Hij praat anders. Hij doet anders. Ik weet wel in het begin allemaal. Ga daar maar niet direct op staan. Want wij weten het allemaal beter. Laat eerst maar eens gedijen. Maar als God begint, dan wint hij ook. De uitspraak van dominee Sebos. In het verleden. God begint en wint. En dat is werkelijk waar. Want de Heere, de gaven van de Heere, die zijn onberouwelijk. Kijk, deze jongen is ook weer gestorven. Hij is nu bij de Heere in de hemel. Met zijn moeder. Dat biddende mens. Die zoveel voor de jongen gebeden heeft. Samen met zijn moeder. Hij heeft dus weer moeten sterven. Dan moeten wij ook, gemeente, tenzij dat de Heere wederkomt. De Heere maak je levend. Als je nou onder die levendmakende behoort, dan moet je evengoed nog sterven. Maar dan ga je op datzelfde moment de hemel in. Dat zegt de catechismus zo prachtig, dat prachtige onderwijs van de catechismus. Het ontslapen van Gods kinderen is een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Als je je laatste zucht geeft, kind van God, dan geef je de volgende ademhaling aan de boezem van je vader. Gemeente, wat een toekomst voor degene die nochtans moeten sterven. Met alle verdriet van dien voor de nabestaanden, maar niet voor degene die gestorven is. Want die is het allemaal vergeten. Hoort u dat? Daarom is het zo belangrijk dat je het van elkaar weet, gemeente. Ga de nacht niet in voordat je weet of je man of je vrouw of je kinderen behouden zijn, want morgen sterven wij. En heb je geen troost? En allen die het hoorden, werden bevangen, staat er, met vrees. Ja, natuurlijk. Je zult er maar bij gestaan hebben. Echt dood, hoor. Jongens, echt dood. En dan loopt hij. Nou, dan zeggen ze, een groot profeet is onder ons opgestaan. Ze zeggen eigenlijk van, er is een oud-testamentische profeet, die is weer opgestaan uit de doden. Daar loopt hij, Jezus van Nazareth. En ze zeggen nog meer, God heeft zijn volk bezocht, ja, door middel van die profeet. Maar het belangrijkste zeggen ze niet. Wat die twee blinden in Capernaum betuigen, gij zonen Davids, ontferm u onzer, gij zonen Davids, gij Messias, gij voorlang beloofde. Dat zeggen ze niet. Gemeente, voor wie is hij nu? Voor u. Een groot profeet, net als de islam, die geloven ook dat Jezus een groot profeet was. Maar dan ben je als kerkmens niet verder gekomen dan de islam. Dan een valse godsdienst. Gelooft u en jij dat Jezus Christus is, Gods enige geboren zoon? En mag u het misschien wel betend en vrezend belijden? Mijn Heere, mijn Koning, mijn God. Dan wacht je ook een zalig slot. En gemeente, dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en al het omliggende land. Ze hadden geen internet. Er werden geen appjes verstuurd naar de familie-app. Maar ze hadden die mond-op-mond reclame. Heb je het al gehoord? Er is een dode opgewekt in Nain. We hebben het zelf gezien. En we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, hoe staat het met ons? De Heer Jezus zegt in de bergrede, gij zijt een stad op een berg. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Gij zijt het zout der aarde. Al je woorden met zout besprengt. Gij zijt het licht der wereld. Ja, zegt de Heere, deze Heere van vanmorgen, die machtige Heere, die zegt in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Amen.